Dit is de tweede keer dat ik mijn bril in huis liet. De eerste keer moest ik naar Ermelo en de tweede keer moest ik weer naar Ermelo. Dus u was eraan gewend, hè? Toch. Maar ik had in de auto nog een zonnebril op sterkte en ik probeerde te lezen. En er was een opticien hier in de zaal die me probeert te helpen. Dat heeft hij al gedaan, maar niet met deze bril. En nu kan ik wel zeggen dat ik de wereld wat naaap, maar een beetje entertainer, die heeft een donkere bril op tegenwoordig. Dus. Maar daar wil ik me niet graag onder scharen. Sorry, maar het werkt een beetje. Maar straks doe ik hem af, als ik gelezen heb. We zijn toe aan de openbaring 2 in deze kleine serie over onze Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus. Het onthullen van de Heer Jezus. Het duidelijk maken wie Hij is. En al die schitterende dingen van de Heer Jezus, die mogen de revue passeren als het goed gaat. En daar baden we om en daar bad ik ook om en daar was ik ook mee bezig. Misschien krijgt u het mee. Dat hoop ik voor u. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Zo begint openbaring 2. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Nu stop ik maar. Maar ik neem ook de andere brieven mee. Maar ik wil alleen een paar kernteksten met u lezen, ook uit de rest van ons hoofdstuk. Dat is in dit geval ook het volgende vers, vers 8. Schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken. En dan de volgende gemeente over Pergamus in vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. En dan over Thyatira in vers 18. En schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken. Tot zover het lezen. Openbaring van Jezus Christus. Ik heb de teksten gelezen uit hoofdstuk 2 die de Heer Jezus openbaren. Daarom heb ik de rest even weggelaten. Niet omdat het onbelangrijk is. Maar in die aanduiding over de Heer Jezus, dus het openbaar maken van de Heer Jezus, een mooi element, een mooi stukje. Een stukje wezen van de Heer Jezus wordt zichtbaar gemaakt. En dat is in de rest van de brief per gemeente ook terug te vinden. Dus deze zin die ik las met u, die zinnen, ik heb alleen het stukje over de Efeze helemaal gelezen, maar die ene zin is kenmerkend voor het stukje tekst. Dat is helemaal terug te vinden. Daar gaat het om. Openbaring van Jezus Christus. Nu even iets algemeens over deze prachtige hoofdstukken 2 en 3. De indeling die we de vorige keer al zagen, hetgeen u gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal, dat zijn de drie hoofdthema's in het laatste Bijbelboek. Zo vaak gezegd, misschien wel zo vaak in de Maranatha-avond, dat u denkt, nou ja, zeg eens wat nieuws. Maar ik hoop wel dat het bij u geland is. Hetgeen is, is hoofdstuk 1. Sorry, hetgeen u gezien hebt is hoofdstuk 1. En hetgeen is, zijn de hoofdstukken 2 en 3. En vanaf hoofdstuk 4 begint het ook over de dingen die hierna geschieden zullen. De Bijbel zelf maakt die indeling. En dat is niet onbelangrijk. Er is een soort visioen geweest, hoofdstuk 1. We mochten daarover doordenken. En dan hetgeen is, wat nu vandaag nog op aarde zichtbaar is. De gemeente. In 7 aspecten. In 7 karakters, om u wilt. Misschien wel 7 tijdperken. En wat er daarna gebeurt, hoofdstuk 4 en verder, is als we hier vandaan gaan, als de gemeente opgenomen is, weggehaald is, en ze rondom het lam, dat staat daar als, die staat daar als geslacht, en rondom het lam staan ze daar tot aanbidding te komen en zingen dat nieuwe lied. Prachtige vooruitzichten voor de Heer Jezus. Maar ook voor u, maar voor hem vooral. Dat is die indeling. Natuurlijk wordt dat ook weer aangevallen en zijn daar weer discussies over en zijn er weer verschillende meningen over en is er wel weer een kerkverscheuring het gevolg geweest. Dat gaat met al die dingen steeds zo. Dus vanaf het moment dat er iets moois of iets bijzonders over de Heer Jezus duidelijk wordt gemaakt, ziet de Satan, de tegenstander, kans om daar een discussiestuk van te maken en de gevoelens zo op te hitsen dat het niet meer om het hart gaat, maar om het kennen of om de wetenschap. En dus krijg je een botsing. En dan krijg je hetzelfde als wat in de Tweede en in de Eerste Kamer ook in onze politieke stukjes zichtbaar wordt. Gedoe, eindeloos gedoe, eindeloos gepraat zonder dat je echt verder komt. Van harte hoop ik dat u dit ziet en dat u dit laatste Bijbelboek als een hele bijzondere openbaring ziet. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling, ik heb het de vorige keer gezegd, onthulling, het wegtrekken van het doek. Ineens wordt zichtbaar wie hij eigenlijk is. U wist van hem, u had de evangeliën gelezen en u hebt gezien dat in Matthäus het over een koning gaat, in Marcus dat het over een knecht gaat en over in Lucas dat het over de mens Christus Jezus gaat en in Johannes dat het over Yahweh zelf gaat. Die dingen hebt u meegekregen, hoop ik, veronderstel ik ook. En nu krijgt u er nog een schep bovenop. Iets bijzonders wordt aan u getoond. Nou, als een van de dingen bijzonder vindt voor mezelf, dan is het altijd, zou ik iets nieuws, iets bijzonders over de Heer Jezus kunnen zien. En of dat nu in het Oude Testament ofwel in het Nieuwe Testament is of in beide, dat doet het dan niet toe. Ik wil zo graag ontdekken wie hij is. In de hemel zullen we verbaasd staan dat we nog niet een fractie begrepen hebben. Een heel klein beetje misschien, maar dan houdt het ook op. Want we kunnen bijna niet bevatten hoe bijzonder de Heer Jezus is. Daar zullen we, is wel eens gezegd, de eeuwigheid voor nodig hebben. Denk het aan mijn verstand, dan mag je wel 2 keer de eeuwigheid nodig hebben. Maar misschien heb u iets meer begrip gekregen. Sorry. Flauw. Maar nu hoofdstuk 2. Het gaat dus over hetgeen is. Hier wordt op een prachtige manier in die 7 brieven, die 7 gemeenten, de hele kerkgeschiedenis neergezet. Had u al vaker gehoord waarschijnlijk, want u bent wel vaker op dit soort studies geweest en of u hebt iets gelezen. Dat is op zich niet nieuw. Voor mij was het nieuw jaren terug. En ik kon niet ophouden om het te pakken, om het te verwerken. Maar je ziet in deze 7 gemeenten echt de complete kerkgeschiedenis. Ik ga het schetsen. De eerste gemeente Efeze, dat is het begin. Dat is de tijd direct na de apostelen. Dus de tijd na Paulus, Johannes, Petrus. Prachtig, schitterend, overgeleverd. Ze zitten met een prachtig stuk erfenis en een stuk informatie van je welste. En ze mochten dat beheren, maar het probleem daar was, het enthousiasme ebde weg en de eerste liefde verlaten. Dat is wat je daar dan terugvindt. Die termen ook, maar ook de tijd. Alles wat in de handen van mensen is gegeven, is achteruitgehold. Is op een bepaald moment weg of vergeten of veranderd door de tegenstander. Dat gebeurt. 2. Smyrna. Dan zie je de tijd dat na die bloeitijd van de gemeente er een tijd is gekomen dat de gemeente vervolgd werd. En dat ze weggejaagd werden. Dat er strijd kwam en dat er mensen overleden. Mensen werden gearresteerd en die werden geëxecuteerd. Die werden omgebracht. Dat is de Smyrna-periode. Dat is ook de tijd dat Alexander de Grote uiteindelijk tot geloof in de Heer Jezus kwam. En of dat nu allemaal prachtig is geweest of minder prachtig, laat dat maar los even. Feit is dat die vervolgingen op dat moment stopten. Want de keizer zelf was gelovig geworden. En dus was dat gejaag op gelovigen, op christenen, ook voorbij. Toen, eventjes. Maar er zat een ander gevaar in. En dat komt onmiddellijk om het hoekje kijken bij de derde gemeente. Namelijk dat de kerk een beetje staatsgodsdienst werd. En dat de keizer Alexander de Grote als eerste ook een beetje leiding in de kerk ging krijgen. Dat je de politiek binnen de kerk kreeg. Dat is een nieuwe periode. Daar hebben we eeuwen mee gezeten. En nog wel. In elk geval in bepaalde stromingen. Dus dat zie je dus terug. En het gevolg daarvan is geweest dat er verkeerde leer binnen stroomde, geleerd werd. En dat wordt vanavond ook nog met Isabel vergeleken. Nou, Isabel is een van die vrouwen in het Oude Testament die in de tijd van koning Ahab, waarmee ze getrouwd was, allerlei diensten, Baalsdiensten, introduceerde, afgoderij en een tempels voor Baals, priesters voor Baal, op kosten van de zaak, de kosten van de staat, werden ze onderhouden en mochten ze functioneren. Dat is allemaal gebeurd. Dus je ziet in die stukjes van Openbaring 2 en 3... een stuk kerkgeschiedenis van je welste. Als u dat wilt. natuurlijk zijn er altijd die dat weer bestrijden en daar weer discussiepunten van maken. En als je daar eindeloos mee doorgaat, zie je niks meer van de Heer Jezus, alleen maar van wie heeft gelijk. En daar word je niet altijd gelukkig bij. En dan krijg je de gemeente van Sardes, dat is de tijd van de reformatie, dat er een soort opleving kwam, omdat het zo vreselijk misging in die kerken van toen, dus afgoderij, aflaatbrieven. Als je nou het geld aan die meneer Tessel gaf, dan klonk dat geld in het kistje. En die term, die kent u nog, als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Dat was toen een soort geëikte term. Zo van, je kon het kopen, maar als je ervoor betaalde. Maar dat kom je nog tegen. Echt vaker dan u vermoedt. Er was een doopdienst in Houten, een paar weken terug. En daar staat een mevrouw op het strand, ze waren bij de Lek. Gewoon in de open lucht, een doopdienst. En die zag dat en die zegt, maar ik wil ook graag gedoopt worden. Nou, Twen, wat ze allemaal zei, laat ik los. Maar in elk geval, ze had ook gevraagd aan kerk A om daar gedoopt te mogen worden, maar dat kostte €500. Nee, maar en dat had ze niet. En dus knapte dat af. Dat zijn dingen, dat is niet van het jaar nul, dat is van dit jaar, van nu. En u schudt natuurlijk uw hoofd, maar hoe gaat het dan? Moet je dan lid zijn van en moet je dan daarvoor betalen? Als Paulus zegt, ik heb het om niet gekregen, dus zonder wat te betalen. En ik geef het ook om niet, met andere woorden, ik wil het ook gratis beschikbaar stellen. Sardes. Na Sardes krijg je Philadelphia, dat is de tijd van het revij. Even in de kerkgeschiedenis. Moeilijk, hè? Had u nooit gedacht dat u nog geschiedenis zou krijgen? Revij, dus 1700 aan het eind, 1800 begin, die tijd. Dat is een compleet vernieuwend geluid. Echt nieuw. De komst van de Heer Jezus, profetische boeken, er ontstond van alles. Er zijn ook hele groepen gelovigen bij elkaar gaan komen en die hebben van alles gedaan. Dat is dus uit die tijd van het revij is ook Philadelphia, de gemeente hier. Dus Sardes hadden we net al, en dan krijg je Philadelphia. En dan komt Laodicea, en dat is weer een uitvloeisel uit die tijd. Vandaag zitten we midden in Laodicea. Het is een deel wat echt bewust kiest voor de Heer Jezus en leeft voor de Heer Jezus en getuigd van de Heer Jezus, want er is ook een gedeelte bij die vandaag tot het getuigenis van God op aarde behoren, maar ondertussen er eigenlijk niks mee doen of er ook niets mee willen doen. Kortom, die zeven brieven laten de kerkgeschiedenis zien. Ja, dat is een studie op zich, maar het is wel de moeite waard. Ik heb er heel lang over gedaan, maar dat lag aan mijn snapvermogen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat u meer in uw handen hebt dan u vermoedt. En nu kijken wij vanavond naar hoofdstuk 2 van datzelfde boek. En dan gaat het over die gemeente, dus Efeze, en over Sardes, sorry, Smyrna. En Pergamum en Thyatira, 4. Die 4 worden hier genoemd in 1 hoofdstuk. En alle 4 laten ze iets zien van hoe gaat het dan met het openbaar worden van de Heer Jezus? Want dat is het thema. En daarom worden de bijzondere duidingen die in elk van deze 4 stukjes te vinden zijn, en die ik nog een keer met u gelezen heb, die 4 duidingen, die worden eigenlijk teruggevonden in de praktische verwerkelijking van een gemeente. En nu is de vraag, waar zitten we vandaag dan? Wat is dit voor een club hier? Nou ja, Opstandingskerk. Dat kun je zelfs intoetsen in de navigatie. En dan kom je hieruit. Dus dat is makkelijk. Dat is mooi meegenomen, dat weten ze, kennelijk. Maar de inhoud daarvan zegt niets. Niemand hoort daar iets over. Ik ga niet beoordelen wat hier zondags gebeurt, want ook de Maranatha-diensten zijn hier, ook in ditzelfde kerkgebouw. En er komen toch heel veel mensen iedere keer. En welkom bent u. Ook vanavond, Bijbelstudie. En nu zegt de Heer Jezus tegen ons, dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Daar begon het laatste Bijbelboek mee. Zeven gouden kandelaren. Zeven gemeenten. Die gouden kandelaren, dat waren die zeven gemeenten. En die sterren in de rechterhand van onze Heer Jezus, dat waren de engelen van de gemeente. Elke gemeente had zo'n engel. Zo wordt hij geduid. En deze brief is in de handen gekomen van die engel van de gemeente. Wie is die engel? Nou, het oude grapje. Bengel van de gemeente. Pff, nou, iedereen weet het. Maar de engel van de gemeente, ja, die moet je met een lampje zoeken. Dat is wat moeilijker. Een engel is volgens de brief aan de Hebreeën een dienende geest. Nou, wat een scherper. Psalm 103 zegt jou dat de engel is, loof de Heer, geen engelen. Dat betekent dat ze aan het God loven zijn. Dat ze de Heer prijzen. En dat ze uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. En dat is zo. Engelen hebben bijzondere dingen gedaan, ook als het om strijd ging. Maar zou er in de gemeente iemand zijn die een dienende geest is? Dat is niet degene die de baas speelt. Dat is een heersende geest. Een dienende geest is iemand die zich graag ten dienste wil stellen voor die gemeente. Paulus heeft dat gedaan. Hij heeft zich compleet weggecijferd. Hij heeft geen vergoeding aan willen nemen, bewust niet, om geen enkele gedachte van, nou, hij plukt er zelf ook de beste vruchten van. Hij leeft er goed van. Dat had gemogen, volgens de Heer Jezus, want een arbeider zou zijn loon waard zijn. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar een dienende geest is iemand die, ja, de Heer Jezus zo graag naar binnen wil schuiven. En die het heel graag over de Heer Jezus wil hebben. Die zijn er, lieve broeders en zusters. Ik heb er zelf in elk geval een paar ontmoet. Ik hoorde afgelopen zondag, ik was in een dienst in Nijverdal en daar waren mensen te gast. En die kwamen ergens uit het noorden. En die vertelden dat de gemeente daar en daar, die hadden de deur dicht gedaan. En dat was gestopt. Nou, ik kon wel janken. Ik ben er heel veel geweest. Ook daar. En daar liggen een beetje mijn roots. En een van die mensen toen, waardoor ik verlangen kreeg om bij de Heer Jezus te horen, en ook verlangen kreeg om van de Heer Jezus te horen, dus bij hem horen, maar ook om te horen van hem, is al lang overleden. En ik heb dat heel vaak geciteerd in toespraken, ook wat hij gezegd heeft, ook grapjes en zo. Maar ik heb zulke prachtige dingen van die broeder geleerd. Ik dacht zondag, nou, dat is een dienende geest geweest. Hij in elk geval. En meerdere. Maar is die er nu nog? Aan wie zou je nu vandaag deze brief kunnen sturen van Efeze, die misschien ook nog zou kunnen beoordelen dat wat de Heer Jezus zelf zegt, u hebt de eerste liefde verlaten, die tegen jou zeggen, je moet die kant op, beste vriend. Je moet anders gaan denken en je moet hem weer terugzien te krijgen op de preekstoel. Ja, Niet over politiek, niet over weet ik veel sociale toestanden A. Ook niet over wat de Palestijnen allemaal tekort krijgen. Hoofdonderwerp van vandaag in de kerk. Sorry hoor, een beetje te fel. Ik ga niet Israël koet verdedigen. Die maken ook fouten. Maar is de gemeente nu gediend met het negatieve van mensen, al of niet terecht? Nee. Wat zou de gemeente vandaag nodig hebben? Zicht op de Heer Jezus. Het enige dat echt belangrijk is, is dat je weet wie Hij is, maar ook niet alleen voor je eigen behoud en voor je eigen redding en voor je eigen toekomst, maar ook als voedsel voor je ziel. Dat je eindelijk eens een keer gaat zeggen, ik wil zo graag iemand zien die mij de voeten wast. Dat is niet de baas speelt. Die voor je knielt. Die door de knieën gaat. En waterwassing. De wassing des waters door het woord. Water gebruikt. De Bijbel gebruikt. Het woord van God gebruikt. Om je te reinigen. Om je te wassen. Zoals de Heer Jezus bij Petrus kwam. Dat. Snap je, ik ben jullie Heer en Meester. En hij knielde. Hij omgordde zich met een linnen doek. En begon de voeten van de discipelen te wassen. Waar dan? Bestaat dat toch? Ja, het gaat niet om een letterlijk. Die gemeenten zijn er hoor. Waar ze elkaar de voeten wassen. Nou, dat wordt ook een soort happening. En dan wordt nog gevierd ook. Nou, ik weet niet of het dan de goede kant op gaat. Maar waar is die broeder die tegen je zegt, dat gaat helemaal niet goed met je. Het gaat niet goed met je. Ik ken een broeder, hij is al lang overleden, die tegen mij zei, het gaat niet goed met je. En hij had gelijk, het ging ook niet goed. Maar hij zei het. Waar is die dienende cultuur? Ja, dat is niet alleen helpen met behangen. Ja, welkom. In veel gevallen. Of met praktische dingen. Maar het dichterbij brengen. Je te vertellen. Ik zit nu al een poosje te twijfelen in mijn hoofd. Van zal ik het vertellen, zal ik het niet vertellen. Ik heb het verschillende keren meegedeeld. Diezelfde broeder waar ik zo pas op doelde, die als dienende geest gold en die enorme moeite heeft gedaan om ons van de Heer Jezus te vertellen. Ik was niet alleen, maar wel heel bijzonder. En continu over de Heer Jezus heeft verteld. Altijd, ja, dat zijn die doordrammers over de offers. Ik weet het wel, zo noemt u ze misschien wel. Die hebben een speciale methode om iedere keer maar weer daaruit te komen. Nou, als je ze tegenkomt, ga ze maar in een gouden kooi zetten en laat ze alsjeblieft jou gaan vertellen wie de Heer Jezus is. Prachtig. Maar die de Bijbel zo bijzonder kennen. In een klein dorpje in Hogezand in de buurt, er was een gemeente die uitstierf. Ze gingen naar die andere gemeente daar in de buurt. En de oude broeder die daar altijd woonde in dat huis, en daar was een zaal aan dat pand vastgebouwd, die durfde niet mee. Nee, de Heer was hier begonnen en ik ga niet weg. Ik ga niet, nee. De Heer zal mij zelf duidelijk moeten maken of ik hier moet blijven dan wel, of ik moet gaan verkassen naar een andere club. Ik bedoel, andere plek, andere locatie. En dat bleef zo en dat blijft hangen. Maar diezelfde broeder die ik zo waardeer en die ik noem de wijze broeder, die zegt, ik ga er wel heen. En die ging er ook heen. En ik heb na afloop van beide gehoord, zowel van de broeder die moeite had om naar die andere plek te gaan, als van hem die daarheen ging. Met beide gesproken later. En dat gesprek ging ongeveer als volgt. En ik ben blij dat ik dat in het Grunnings mag zeggen. Sommigen kennen dat. Mooi Gerard. mooi Jan. Die hadden niet van die toestanden van, weet ik veel, hoe gaat het met je brommer en zo. Dat bestond allemaal nog niet. Maar dit hele directe. Die broeder die ik bedoelde als bruggenbouwer, die vraagt aan die meneer Gerhard. Zat daar aan het altaar ook droogstokken, jong? Dat is gunnigs. Zo'n vraag heb u nooit gesteld, denk ik. En dat is een taal die alleen een ingewijde bijna snapt. Altaar, dat is dus het brandofferaltaar. En vroeg die, zat daar ook draagstokken aan? Met andere woorden, zou je dat altaar ook kunnen verplaatsen? Dat heeft hij gezegd. Alleen maar dit. Waren daar ook draagstokken? Antwoord. Het is niet duidelijk, Jan. Niet maar zoiets. Dit weet ik. Een hoop tranen. Maar deze taal is zo gaaf, zo bijzonder, dat ze en de schrift kennen, en de beelden kennen, en de bedoeling kennen van, kun je überhaupt een altaar verplaatsen? En dat was natuurlijk zo in het Oude Testament, in de woestijntijd, van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Dat moest ook verplaatst worden. Zou dat kunnen? Maar zoiets, dat zijn dienende geesten die door het woord van God en door het prachtige beeld van onze Heer Jezus, die het centrale thema is, toch in elke gemeente, om die dat kunnen neerzetten. Zodanig dat iedereen het snapt. En misschien vindt u het vreemd dat ik dat zeg, maar ik wil zo graag duidelijk maken wat dat hier eigenlijk aan het mankeren is. Als je dus aan het verpieteren bent, als je in het nukkige bent gekomen van, nou, nee, doe ik niet, of wil ik niet, of kan ik niet, of, dan is de zegen weg, dan is die eerste liefde is weg. Het gaat niet meer over de Heer Jezus, het gaat over jouw gelijk en jouw visie. En daar zitten we middenin, of het nu over spreken in talen gaat, of over wondertekenen, of over, vul nu maar wat in, over bepaalde liederen die wel of niet goed zijn. Nou, afgelopen zondag een gesprek. Ik had ergens gesproken en er kwam wat reactie en nog wat reactie, vragen. Van, ja, maar als je iemand zegt dat de Heer Jezus naar de hel gegaan is om daar te prediken. Dat komt uit de Petrusbrief. Nou, driekwart van het christelijk getuigenis denkt dat dat gebeurd is. En één kwart denkt dat het niet gebeurd is. Nou, degene die vroeg, die zat met dat ene kwartje. En dus zeiden ze, ja, maar dat kan toch niet, die kun je toch niet laten preken bij ons? Nou, daar gaat hij. Dus dan wordt het gesprek niet meer, de Heer Jezus, wie is die voor je hart en voor je leven? En wat zou je daarmee vandaag willen doen en kunnen doen? Want dan gaat het over wie gelijk heeft. Ik hoop dat ik overkom, want ik wil zo graag de emotie van dit hoofdstuk aan je doorgeven, want die is gigantisch. Echt waar. Hou je nog van de Heer Jezus? Nou, stop dan eens met de discussies. Zeg aan die anderen hoe mooi de Heer Jezus voor je is, hoe prachtig hij is. De eerste liefde verlaten. Zie je het niet gebeuren? We zitten daar middenin. Het is een stuk verkilling. Het is een stuk, op jezelf gericht zijn. Ik wil een zegen. En als ik geen zegen krijg, dan kom ik daar nooit meer. Dan kun je ook niet meer zingen. De tweede brief is aan Smyrna gericht. En dat gaat over de strijd die daar in die tijd losbarstte. En er waren mensen al gestorven. Maar dan wordt de Heer Jezus voorgesteld, dit zegt Hij, die de eerste en de laatste is, die dood geweest is. En toch die donkere bril maar weer hoor. Die eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend geworden is. Dus dan gaat het over de Heer Jezus. Die is, heeft al die strijd zelf meegemaakt. Ze hebben hem veroordeeld. Ze hebben hem gearresteerd. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben hem gekruisigd. Hij is gestorven. En ze hebben hem ook doorstoken. Enfin, ik hoef niet uit te leggen hoe het kruis allemaal is gegaan. Hoe bijzonder dat is. Maar Smyrna krijgt dus Christus te zien. Openbaring van Jezus Christus. En dan worden deze dingen daar neergezet. En dan verbleekt hun probleem, of waar ze zich achter verschuilen, waardoor ze misschien afhaken en niet zo leuk vinden om nog van die club te zijn. Dan wordt Christus daar neergezet. Weer die openbaring van Jezus Christus, maar op een hele speciale manier. Nou, waarom zou de Heer Jezus ons eigenlijk gevraagd hebben, doe dat nou tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Daarbij heb ik zelf ooit geleerd, van diezelfde meneer waar ik het zo pas over had, dat Jozef zegt tegen de schenker, nou, Jozef in de gevangenis, onterecht, en daar de schenker en de bakker op bezoek, ook gevangen, en beide een droom. En Jozef mag ze uitleggen. En dan wordt dus de bakker, die krijgt te horen dat het niet goed gaat. En de schenker, die krijgt te horen dat het heel goed met hem afloopt. Voorzegt. En dan vraagt Jozef, als je dan terug bent, denk dan eens aan mij. Heb je dat ooit gedaan? Dat. Denk aan mij. De Heer Jezus zegt hier, door deze taal, denk aan mij. Doe dit tot mijn... Oh ja, die kent u, hè? Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Dat hele teren. Ik weet het wel. Discussie over moet het elke zondag of niet elke zondag. Laat de discussie even los. Maar jij dan, jij heel persoonlijk. Als Smyrna nu eens naar je toe komt en zegt, maar dit zegt hij, de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. Als je dan hoort waarover het gaat, namelijk dat er vervolgingen zijn en dat de mensen gearresteerd worden en misschien op brandstapels gebracht zijn geweest. Hoe ze omkwamen, weet ik niet, maar ze zijn omgekomen, zijn gestorven. Heer Jezus, dank u wel. Dan krijg je een hele andere visie op gemeente zijn. Dat is het niet. Nou ja, als je nou bij onze club bent, dan heb je alle polissen van de ziektekostenverzekering in de prullenmand gegooid. Want wij zijn... Nee, ik ga niet doorslaan. Dat wil ik proberen te voorkomen. Maar je kunt zomaar doorschieten. Die kant op en die kant op. Maar je kunt ook zeggen, hey, is dit voor ons, voor mij, voor de gemeente van vandaag? Ja, antwoord, ja. Daar zitten we middenin. U weet het. U weet het heel precies. Ik weet niet of u ooit gesprekken hebt met mensen die wat anders in deze dingen staan. Nou, ik wel, heel vaak. Heel frequent. Maar dit prachtige is bijna wat Jacobus zo zegt. Als je dan die vervolging hebt en die moeilijke dingen en die ziektetoestanden, dan wacht de kroon des levens voor je. Dat komt ook nog terug. Dat prachtige getekende. Smyrna was een tijd van grote nood en grote vervolgingen. En ja, dat is zo. En dan is het afhaken van gelovigen bijna dagelijks aanwezig. Die zeggen, nou, die prijs is te hoog. Dus dat doen we dan maar niet. Dan haken we af, gaan we naar een andere club. Gaan we een andere richting. Dat zou kunnen. De derde groep die we hier tegenkwamen, dat was de groep van Pergamum, waar de troon van de Satan woont. Nou, Dat was toen waarschijnlijk letterlijk zo. Dat enorme altaar. Misschien heb je ooit gehoord dat het altaar nog steeds in Berlijn in een museum staat en zo. Er zijn allerlei dingen echt gewoon na te gaan. Als u het zou willen, dan kom je van alles tegen. Maar die troon van de Satan, die had ook te maken met de leer van de Nicolaïten. En discussie 12. Ik heb ze maar een nummer gegeven. Nee, maar dat gaat hier weer. En of dat de democratie is, waarschijnlijk wel. Als er één ding funest is in de gemeente, dan is het democratie. En dat wordt zo bejubeld, democratie, in de politiek. Dat ze, ja, daar kies je de premier of daar kies je de leider. Maar is dat zo? Is de mening van het volk, is dat doorslaggevend? Of zou de mening van God doorslaggevend zijn? Nou, zit je midden in het probleem. En moet ik dan over dat negatieve door gaan praten? Nee, maar ik wil gewoon waarschuwen dat dat in de gemeente ook een rol heeft gespeeld. En nog. Ik weet niet of je het volgt allemaal. Hoeft ook niet, maar je moet bij de Heer Jezus zijn. Maar het prachtige is, het hele volk heeft uiteindelijk de Heer Jezus weggestuurd. Allemaal, leiding. En die enkeling, Nicodemus en anderen, die sprongen eruit. Maar de Heer Jezus zelf is zo veroordeeld. Nicolaïten, de verheffers van het volk. Dat betekent dat. En dat is het waarschijnlijk ook misschien wel helemaal ter voeten uit. De vierde groep die hier tegenkomt, de Thyatira. En dan zijn het de ogen van onze Heer Jezus als een vuurvlam. Hij ziet het en oordeelt. Hij grijpt in. En dan krijg je Izebel, complete afgoderij. Je ziet de gemeente als het ware wegzakken. Tot in de middeleeuwen. Nou, als er ooit een moeilijke tijd voor de gemeente, voor de kerk op aarde is geweest, dan is het wel die tijd. En als je niet meeging, dan kwam je op de brandstapel. En de hoegemeente mocht de Bijbel niet meer lezen. Dat deden alleen de geestelijken. En van alles is gebeurd. Daar word je gewoon ziek van en moeilijk. Al die dingen samen, lieve broeders en zusters, komen nu naar je toe in één hoofdstuk. Hoofdstuk 2 van het laatste Bijbelboek. Openbaring van Jezus Christus. Zou het de Heer Jezus uit de hand lopen? Nee, dat kan nooit. Dat bestaat niet. Want hij is degene die ogen heeft als een vuurvlam en voeten van koper. Met andere woorden, hij zelf is onaantastbaar voor vuur. Hij is zuiver, hij is krachtig en sterk. Dat is de Heer Jezus. Zouden we niet vanavond kunnen besluiten voor jezelf? Heer Jezus, we willen voor u gaan. We willen uw openbaring zien. We willen zien wie u bent. We willen erachter komen hoe mooi u bent, hoe krachtig u bent, hoe prachtig u uzelf hebt geopenbaard. Het ene is in de schrift nog mooier dan het andere. Maar probeer nu eens voor jezelf een beslissing te nemen. Heer Jezus, ik wil zo graag elke dag iets van u zien. Ik wil elke dag een foto van u ontdekken, ergens in de schrift. Nou, pak dan eens wat. En pak maar een heel moeilijk Bijbelboek. Misschien snapt u van het boek Job ook niet zoveel. Alleen het verhaal is wel interessant, misschien. Nou, maar als u doorleest, komt u bij hem uit. En als u bij de Heer Jezus uitkomt, wordt u blij, wordt u gelukkig. En gaat u ook nog anderen aanmoedigen om naar hem te kijken, om meer van hem te zien, om met hem verder te wandelen en hem ook te openbaren, hem ook te tonen. Het gaat over de Heer Jezus, lieve broeder en zuster. Het gaat niet om onze leren, om onze richting. Ook niet om, ja, dat zijn de Maranatha-christenen. Die geloven dat de opname van de gemeente misschien wel binnenkort gaat gebeuren. En dan gaan ze allemaal naar de Heer. Anderen zeggen, gaatje, dat kan helemaal niet, het bestaat niet. Gaat hier weer een discussie. Maar u en ik zeggen, ja Heer Jezus, van, u zei, ik ga heen om plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug. En ik wil dat jullie met mij meekomen daarheen waar ik plaats heb bereid. Dat is in het vaderhuis. U gaat met hem mee. Hij komt u ophalen. Hij wil niet dat u hier blijft. Nou, stel je voor dat je in het gehakketak van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet komen. Nou, die zitten vandaag elkaar de vlooien af te vangen op een enorme manier. Maar je wordt er niet blij van, je wordt er niet gelukkig van. Zouden we niet echt bewust een keuze kunnen maken en zeggen, Heer Jezus, we willen van u zien. We willen meer van u zien. We willen ontdekken wie u bent. Nou, dat is openbaring van Jezus Christus. En nu wordt de geschiedenis van de kerk aan u getoond. Kijk, vanaf het begin van het ontstaan van de gemeente, dus direct Handelingen 2, tot nu toe is dit zichtbaar. En dat gaat nog verder met Sardes en met Philadelphia gelukkig ook. En met Laodicea jammer genoeg ook. Dat gaat verder, dat is de volgende keer. Maar hoe ook, nu hebt u dit prachtige tafereel voor u. Het is openbaring van Jezus Christus. Hij staat daar. Hij wandelt tussen die gouden kandelaren. Hij ziet de gemeente van Ermelo als een kandelaar van goud. En hij loopt daar als de inspecteur, als de grote beoordelaar tussen. Hij ziet het. Hij wil het zo graag tot zijn eer laten verlopen. Weet je wat er gebeurt? Groei, bloei, verlangen. Dan gaat de aanbidding komen. Dan hoef je niet te zoeken naar een aanbidding. Dat bruist uit je hart. Dan ga je vanzelf zingen. En welk lied? Ja. Welke bundel? Oh ja. Nou, laat maar. Dat doet er niet toe. Uw hart moet meekomen. Ik ben zelf opgevoed met alleen maar psalmen en 29 gezangen. Daar moesten we het mee doen. Als je dat nu zegt, dan word je gelijk in een hoekje of in een hokje gestopt. Anderen zeggen, nee, we moeten dit. Nou, die hebben dus zoveel gezangen dat ze elke regel 20 keer herhalen. Sorry hoor, ik sla het helemaal door. Dus die hadden veel minder nodig eigenlijk. Want ze zeggen alles 20 keer achter elkaar. Het kromme is genoeg. Maar de Heer Jezus zelf dan? Zou u het nieuwe lied willen zingen? Een mevrouw belde me op en zei, ik heb het nieuwe lied gekregen van de Heer. Ik had haar nooit gezien tot op dat moment. Later wel, ik heb haar ontmoet. Ik wou wel eens zien hoe dat mens eruit zag. En ze heeft hem voor mij gezongen, voor de telefoon. Het enige wat ik dacht, dat was op de wijze van Valder Alderieren of zo. Het zal wel een andere melodie zijn geweest. Maar goed. Nou kun je erom lachen. Ik ook, ik vond het een beetje zielig. Later heb ik wat meer waardering gekregen. Maar zou je tegen de Heer willen zeggen, Heer Jezus, ik zou vandaag wel willen zingen voor u. Ik zou graag een lied willen zingen. Wat zou je dan zingen, Dato? Nou, misschien wel op het Godslam dus mijn zielen. Of misschien wel, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Wat zou je dan willen zingen? Heer Jezus, u bent mooi, u bent prachtig, u bent heilig, u bent schitterend, u bent Yahweh, u bent... Je komt niet uitgedacht, echt, als je daarin doordringt. En je blijft bezig. En deze prachtige dingen, die bloeien in je. En die maken van jou een bloeiend iemand. En een dienende geest. Ten dienste van anderen. Dit ga je doorvertellen. Nou, misschien wel aan de buurvrouw. Ja, die snapt het ook niet, denk ik. Tenminste, er ligt aan de soort. Maar zouden we niet een besluit durven nemen vanavond, Heer Jezus? Het gaat om u. Dit is uw openbaring. Uw openbaring van Jezus Christus. En dit helpt mij om een paar aspecten van u te zien. Een paar regels maar. Om omhoog te kijken. en naar de consequenties te kijken die daaruit zijn voortgevloeid, die dit zichtbaar maakt. Maar ik wil zo graag zelf. En het blijvende verlangen om voor de Heer Jezus een lied te zijn. Het nieuwe lied te zingen. In uw eigen woorden. Zing maar. Ik bedoel, ook al zou het achter elkaar opdreunen zonder één groot een nootverschil, toonverschil. Maar zeg het eens een keer. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u, Heer Jezus. Dank u voor openbaring 2. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet vanavond in deze mooie kerk in Ermelo. Dank u wel dat u openbaring 2 in uw Bijbel hebt laten neerschrijven. Dank u dat u daar zichtbaar wordt, Heer Jezus. Als degene die alles ziet, die alles proeft, die alles beoordeelt, maar die ook uw eigen troepen kunt mobiliseren om dienende geesten te worden. Om die kant op te gaan, elkaar te dienen. En niet elkaar af te breken van, heb je al gehoord dat het daar weer helemaal mis is. Maar die iets moois, iets kostbaars van u, Heer Jezus, vertellen aan anderen, aan elkaar. Wat zouden we stof hebben tot aanbidding komen. We willen u hartelijk danken voor openbaring 2 en bidden dat we nog meer zullen zien in openbaring 3. En nog wat verder mogen kijken. We willen u danken voor elkaar, ook voor deze avond, en bidden voor elkaar, ook voor onze terugweg naar huis en voor onze taken thuis en ook voor wat we misschien in onze eigen moeilijke dingen moeten doen of mogen doen. We willen u bidden om een bijzondere zegen voor elkaar. We danken u en prijzen uw naam, Heer Jezus, onze God, onze Vader. We willen u danken voor uw onuitsprekelijke gave. Dat wordt wel heel, heel scherp. Dat u dat schitterende van uw zoon, dat schitterende van in de hemel was hij en schitterde hij. Dat u dat prachtige van hem naar deze aarde liet gaan. U zond uw zoon uit en die kwam hier op aarde. We danken u en prijzen u. Dank u wel voor vanavond, ook voor elkaar. Amen. Ik mag nog een lied opgeven. Ik heb het gevonden, dat lied. Dat is 334 uit Opwekking. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En dat staat bij de drie keer het refrein. Dat werkt, hè? Oh.